Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Catechismus. Vandaag luisteren wij opnieuw naar eerwaarde heer Pierre François in deze catechese-reeks over de 10 geboden.
We gaan het hebben over het 4e gebod. En dat is een mooi gebod, want het is een gebod dat ons vraagt lief te hebben. Jezus heeft inderdaad gezegd aan zijn leerlingen: bemint elkander zoals ik u bemint heb. En daarom zijn er twee soorten geboden in de 10 geboden. De eerste tafel met 3 geboden vraagt ons God te beminnen. En de tweede tafel met 7 geboden, beginnend met het 4e gebod, vraagt ons onze naaste te beminnen. Als antwoord op de vraag naar het 1e gebod zei Jezus ooit eens: het 1e gebod is: hoor Israël, de Heer onze God is de enige Heer. Je zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en geheel uw kracht. En het tweede is dit: gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Er is geen ander gebod voornamer dan deze twee. En de eerste christenen hebben dat onmiddellijk opgenomen tot hun gedachtegoed. En daarom zegt de heilige Paulus: wie zijn naaste bemint, heeft de wet vervuld. Want de geboden: gij zult niet echt breken, niet doden, niet stelen, niet begeren en alle andere, kan men samenvatten in dit ene woord: bemin uw naaste als uzelf. De liefde berokkende naast zich geen enkel kwaad. Liefde vervult de gehele wet. En hoe klinkt het 4e gebod? Eer uw vader en uw moeder, zegt het boek Exodus, dan zult ge lang leven op de grond die Jahwe uw God u schenkt. En we weten dat Jezus een voorbeeld daarin is geweest, want Lucas vertelt van Jezus dat hij ten opzichte van Jozef en Maria, hij was hen onderdanig. En Paulus, die veel spreekt over het gezin, zegt in zijn brief aan de Efeziërs: de Heer Jezus heeft zelf het belang van dit gebod van God in herinnering gebracht. De apostel leert: kinderen, gehoorzaamt uw ouders in de Heer, zo hoort het. Eer uw vader en uw moeder, zo luidt het 1e gebod, waaraan een belofte verbonden is, opdat het u wel ga en gij lang moogt leven op aarde. Zoals ik zei, staat het 4e gebod aan het begin van de 2e tafel. Het duidt de volgorde in de liefde aan. God heeft gewild dat wij na hem onze ouders zouden eren. Dus het 4e gebod is het 1e gebod tussen de geboden die te maken hebben met naaste liefde van onze naaste dus. Wij zijn verplicht om al diegenen te eren en te eerbiedigen die God ons tot welzijn met zijn gezag heeft bekleed. Ouders zijn de eerste aan wie wij gezag verschuldigd zijn, maar we moeten ook weten dat andere mensen ook gezag op ons hebben. Wel, we moeten die mensen allemaal eren. Het is bovendien een gebod dat positief geformuleerd is. Veel geboden zeggen: doe dit niet, doe dat niet. Maar het 4e gebod zegt positief: eer uw vader en uw moeder. Trouwens, als men dit gebod in ere houdt, het 4e gebod, dan gaan we een bijzonder eerbied hebben voor het leven, het huwelijk, de aardse goeder en het gegeven woord. Dat zijn juist het 5e, het 6e en het 7e gebod. Dus het 4e gebod vormt een van de pijlers van de sociale leer van de kerk, van de manier waarop de kerk en de openbaring ons zegt: zo moet jij omgaan in maatschappelijk verband. Te beginnen in het gezin en verder in heel de maatschappij. Het vierde gebod richt zich natuurlijk in de eerste plaats tot de kinderen, wat betreft hun relatie met hun vader en hun moeder. En die relatie is de meest universele. Iedereen of is geroepen om te hebben of zou graag een vader en een moeder willen hebben. Daarom is het de meest universele relatie. Maar alle verwantschapsbetrekkingen met leden van de familie vallen ook om dat gebod. Het gebod vraagt om eer, genegenheid en erkentelijkheid te betuigen aan grootouders en meer in het algemeen alle voorouders. De catechisme van de katholieke kerk zegt ons, het bestrijkt tenslotte ook het domein van de plichten van leerlingen tegenover hun leermeesters, of van werknemers ten opzichte van de werkgevers, of nog meer in het algemeen van ondergeschikten tegenover hun meerdere, van burgers tegenover hun vaderland, trouwens het woord vaderland houdt dat ook in, vader, en tegenover degene die het vaderland besturen of beheren. Maar dat gebod impliceert ook een plicht in de andere richting, dat zijn de plichten van de ouders, voogden, meesters, meerdere personen in de rechtspraak, bestuurs en al diegenen die gezag hebben over personen of gemeenschappen uitoefenen, al die mensen moeten ook plichten beseffen die ze hebben ten opzichte van hun onderdanen. Dan een merkwaardig detail, het vierde gebod, zeker in de verwoording van het boek Exodus, brengt een beloning met zich mee. Eer uw vader en uw moeder, dan zult je lang leven op de grond die Jahwe uw God u schenkt. Blijkbaar is er een relatie met lang leven en ook met de veiligheid en de stabiliteit van een bepaald grond waarop wij leven, verbonden met het feit dat wij eer en genegenheid en liefde tonen voor de mensen die ons voor zijn geweest op diezelfde grond. Dat is misschien de overweging waard in ons meditatiegebed. Dus ontzag voor het vierde gebod geeft niet alleen maar geestelijke vruchten, maar ook tijdelijke weldaden van vrede en voorspoed. We doen het niet daarom, maar God gaat ons wel ook op dat punt belonen. Het niet opvolgen van dit gebod brengt daarentegen grote schade toe aan de gemeenschap en aan de menselijke personen. Mensen die in opstand komen, die elk vorm van gezag schuwen, die mensen zijn niet altijd de gelukkigste die hier rondlopen op aarde. Het is mooi te zien dat God een plan heeft voor de mensheid waarin het gezin een plaats heeft. Was dat maar zo met alle vormen van politieke programma's die wij zouden tegenkomen, maar helaas is onze maatschappij meer gericht op de rechten van het individu dan op de rechten van het gezin. En de plichten ook van het individu ten opzichte van elke vorm van gemeenschap. Wat is een gezin? Het is een gemeenschap dat is ontstaan op basis van het huwelijk. En, zo zegt de catechisme van de katholieke kerk, de huwelijksgemeenschap heeft haar grondslag in de wederzijdse instemming van de echtgenoten. Het huwelijk en het gezin zijn geordend op het welzijn van de echtgenoten en op de voortplanting en de opvoeding van de kinderen. Het feit dat de voortplanting hier een rol speelt, sluit bepaalde vormen van gemeenschappen die men in onze tijd probeert gelijk te stellen met het gezin. We zien dat de visie van de kerk daar een beetje anders over is. En niet alleen van de kerk, maar van veel filosofische stromingen. De liefde van de echtgenoot en de geboorte van de kinderen doen tussen de leden van eenzelfde gezin persoonlijke banden en oorspronkelijke verantwoordelijkheden ontstaan. Het is een kwestie van ervaring. Wij zien heel goed dat ouders een affectieve band hebben met hun kinderen en omgekeerde kinderen met hun ouders. Een man en een vrouw verenigd in het huwelijk vormen samen met hun kinderen een gezin. In deze instelling gaat aan alle erkenning door het openbaar gezag vooraf. Ze staat erboven. Men moet dus deze gemeenschap van het gezin als het normale referentiepunt beschouwen, waarna de verschillende vormen van verwantschap beoordeeld moeten worden. Het is niet door een democratisch besluit dat men het gezin heeft uitgevonden. Het is in de aard van de mens, in de menselijke natuur. Daartoe zijn wij geboren. Het is geen cultuurverbonden fenomeen. Het zit heel diep. Dus ook al zouden graag andere vormen van gezinnen willen zien ontstaan, de referentie, het referentiepunt is het traditionele gezin van een man, een vrouw, verenigd in het huwelijk, en die een gezin stichten, waar ze samen met hun kinderen dus een gemeenschap vormen. God heeft de mens, man en vrouw, geschapen. En zodoende heeft hij het menselijk gezin ingesteld. En dat zit in de grondwet van de schepping, als het ware. Een interessant punt is dat alle leden van het gezin begiftigd zijn met dezelfde menselijke waardigheid. Omwille van het algemeen welzijn van de leden van het gezin, en dat is ook goed voor de samenleving, betekent het begrip gezin heel wat verantwoordelijkheden, rechten en plichten. Gezin is niet zomaar samenkomen en hop, we gaan vooruit. Dat is een heel complexe realiteit.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Bovendien speelt het gezin niet alleen maar een rol in de mensheid, ze speelt ook een rol in de kerk. Men mag het gezin beschouwen als een huiskerk. Dat betekent dat de kerkelijke gemeenschap niet alleen maar aanwezig is in de parochie of in gebedsgroepen, maar ook in het gezin. Het gezin is dus een gemeenschap waar geloof, hoop en liefde worden uitgeoefend. Waar nieuwe christenen ontstaan, waar het geloof wordt doorgegeven. En daarom krijgt het gezin in de kerk een heel bijzondere plaats. En dat blijkt op veel plaatsen ook in het Nieuwe Testament. Het christelijk gezin is niet alleen maar een gemeenschap van persoon op zich. Het is zelfs ook een spoor en een beeld van de gemeenschap van de Vader en de Zoon in de Heilige Geest. Het woord brengen en opvoeden van kinderen bijvoorbeeld weerspiegelt de scheppende activiteit van de Vader. Wat de Zoon betreft, wel, het gezin is geroepen om deel te nemen aan het gebed en het offer van Christus. Ze leven in wederzijdse overgave, zoals Christus in overgave heeft geleefd. En door dagelijks te bidden en het woord Gods te lezen, komt de Heilige Geest ook licht geven in het verstand van de leden van dat gezin. En wordt het christelijk gezin ook een plaats waar de blijde boodschap wordt verkondigd. En het gezin werkt missionerend, wervend. Dus we moeten het christelijk gezin niet onderschatten. Omdat er onderlinge verhoudingen zijn in het gezin, die een affiniteit van gevoelens, van genegenheid en interesse verwekken, en dat komt wanneer men het wederzijds respect van de personen beleeft, dan wordt het gezin een bevoorrechte gemeenschap. En de kerk zegt, die is geroepen op tot een gezamenlijk beraad te komen van de echtgenoten en eveneens tot een zorgzame samenwerking van de ouders bij de opvoeding van de kinderen. Deze woorden komen uit Concilie Vaticanum II. Het gezin speelt niet alleen maar een rol in de kerk. Nu gaan we eens kijken hoe het gezin een rol speelt in de samenleving. Er is een heel belangrijke uitdrukking in de leer van de kerk. En het klinkt zo, het gezin is de oorspronkelijke cel van het maatschappelijk leven. Als we weten op biologisch gebied wat een cel is, en dat het zich splitst en vermenigvuldigt en iets laat groeien en in leven houdt, dan begrijpen we hoe mooi dat deze vergelijking is. Het gezin is de oorspronkelijke cel van het maatschappelijk leven. Maatschappelijk leven steunt op de gezinnen. Het is dus de natuurlijke gemeenschap waarin man en vrouw geroepen zijn om zichzelf te geven in liefde en in het doorgeven van het leven. Er is een bepaald element dat daarbij hoort en dat heet gezag. Het gezag en de stabiliteit en de onderlinge verhoudingen in de schoot van het gezin vormen, vreemd genoeg, de grondslag niet van een gebrek aan vrijheid, maar juist aan vrijheid, veiligheid en broederlijkheid. In de schoot van de samenleving. Het is in de mate dat de kinderen het gezag aanvaarden van hun ouders, dat die kinderen ook vrij zijn, blij, veilig. Dus vrijheid betekent niet alleen autonomie, vrijheid betekent ook het vrijwillig opnemen van bepaalde plichten en het vrijwillig beleven van zekere overgave, in een vorm van liefde, van offerande. Het gezin is de gemeenschap waarin men van kindsbeen af de zedelijke waarden kan leren kennen. Uiteraard dat in een gezin bepaalde grenzen worden gesteld aan het handelen van de kinderen, maar dat werkt juist opvoedend. Dat afbakend werk is iets dat die kinderen helpt de weg te vinden naar hun persoonlijke ontplooiing. Daarom zegt men terecht, het leven in gezinsverband is de inleiding in het sociale leven. En dan moet het gezin zo leven dat de leden leren zorg en verantwoordelijkheid te dragen voor jongeren en ouderen, voor zieken, gehandicapten en armen. Het kan soms gebeuren dat het gezin in bepaalde omstandigheden niet meer in staat is om de hulp te verlenen. En op dat ogenblik is het de taak van andere personen, andere gezinnen, zo nodig de hele samenleving, om in die noden te voorzien, maar op een subsidiaire manier. Jacobus, de apostel Jacobus, zegt in zijn brief, zuivere en onbevlekte vroomheid in de ogen van onze God en verder is dit, en ik geef nu een voorbeeld van wat vrome mensen moeten doen, wezen en weduwen opzoeken in hun nood en zichzelf vrijwaren voor de besmetting van de wereld. De eerste christenen hadden al het gevoel dat bepaalde gezinnen die verzwakt worden, zoals het geval is van een weduwe, een weduwenaar of weeskinderen, die mensen werden al vanaf het begin van het leven van de kerk geholpen door de gemeenschap. En inderdaad, het gezin moet geholpen en verdedigd worden door de gepaste sociale maatregelen. En de catechisme van de katholieke kerk herinnert een beginsel van de sociale leer van de kerk. Als gezinnen niet in staat zijn om hun taken uit te voeren, hebben andere maatschappelijke instellingen de plicht om hulp te bieden en het gezin als instelling te ondersteunen. Maar, men voegt daaraan toe, volgens het subsidiariteitsbeginsel moeten de grotere gemeenschap zich hoeden inbreuk te maken op de rechten van het gezin of zich te mengen in het gezinsleven. Dus ze moeten helpen waar het gezin niet rondkomt. Maar als het gezin die hulp niet nodig heeft, moeten ze zich afzijdig houden. Een van de verantwoordelijkheden van de samenleving is ook het versterken van de banden van samenleving. Het kan zijn dat het huwelijk en het gezin soms onder druk komt te staan. In een crisis bijvoorbeeld. Het burgerlijk gezag heeft niet zozeer als taak de mensen tegen elkaar uit te spelen of te scheiden van elkaar zo snel mogelijk, maar in tegendeel zoveel hulp mogelijk te bieden dat wat er te redden gered kan worden. Soms kan het niet en dan moeten die mensen uit elkaar, maar de maatschappij moet geen olie op het vuur kappen door bijvoorbeeld allerlei wettelijke voorzieningen te treffen, waardoor het in geval van crisis gemakkelijker is alles op te blazen dan de dingen te herstellen. Ik weet niet of onze politici altijd beseffen dat ze daar een ethische verantwoordelijkheid bij hebben. Trouwens, de catechisme geeft meer raadgevingen aan de mensen die een politieke mandaat of een politieke verantwoordelijkheid hebben. In punt 2211 zegt de catechisme dat de politieke gemeenschap als plicht heeft het gezin in ere te houden en bij te staan, en met name het verzekeren van, en hier komt een opstomming van heel wat plichten van de politieke gemeenschap. Ten eerste, de vrijheid om een gezin te stichten, kinderen te krijgen en die op te voeden in overeenstemming met eigen morele en godsdienstige overtuigingen, dat moet door de politieke gemeenschap erkend worden. Uiteraard zouden we niet aanvaarden dat de politieke gemeenschap zou zeggen of we mogen trouwen of niet en met wie nog wel, maar soms zie je een beetje druk vanuit de overheid voor het aantal kinderen. Ik denk dat het beter en wijzer zou zijn dat de overheid steun geeft aan de mensen die meer kinderen willen dan het omgekeerde. een tweede plicht, de bescherming van de bestendigheid van de huwelijksband en van het gezin als instelling. Het is moeilijk een gezin te stichten. En als men daarnaast andere vormen van gemeenschappen probeert te promoten, komt het gezin onder druk te staan. Bijvoorbeeld koppels die de facto samen zijn, zonder een blijvende plicht, wat men noemt samenwonen, soms ook met kinderen, dat promoten op een gelijke voet met het gezin is geen goed idee. Het is beter een positieve discriminatie te hebben voor de huwelijksband en het gezin als instelling. De vrijheid, nog een plicht van de politieke gemeenschap, de vrijheid zijn geloof te kunnen beleiden, het geloof door te geven, zijn kinderen erin op te voeden met de daartoe vereiste middelen en instellingen. Dat lijkt evident. Dat is trouwens een van de rechten van de mensen. Wel, toch zijn er bepaalde stromingen die graag zouden hebben dat men de kinderen op school brainwashed om bepaalde ideologieën aan te hangen. Of die helemaal tegen het geloof gaan. Het is niet onschuldig wanneer kinderen op school te horen krijgen dat een gezin, dat kan of een papa en mama zijn, of allerlei andere vormen, twee papa's, twee mama's, hè? Een papa in één huis met een andere vrouw, een mama in een ander huis met een andere man, dan halfbroers hier, halfbroers daar, en alle mogelijke complicaties die er kunnen gebeuren met een tweede, een derde, een vierde huwelijk, voor zover men dat een huwelijk kan noemen. Dus kinderen op school krijgen soms voorgeschoteld dat al die vormen van gezinnen evenwaardig zijn. Wat niet het geval is. Het klassieke gezin is het model dat door de kerk verdedigd wordt. Uiteraard mogen wij niet oordelen over de mensen, maar over objectieve feiten mag en moet de kerk een bepaald onderricht geven, door te zeggen, dit is volgens ons beter dan dat. Dat houdt geen enkel persoonlijk oordeel in, geen enkel discriminatie, het is gewoon een feit. We moeten uiteraard een onderscheid kunnen maken tussen zonde en zondaar. Men mag nooit een zondaar veroordelen, maar men mag wel zeggen, dit is zonde. Men moet zelfs. En dat is een vrijheid die de staat moet waarborgen voor de gezinnen. Nog een recht dat de politieke gemeenschap de plicht heeft in ere te houden. Het recht op privébezit, de vrijheid van ondernemerschap, het recht op arbeid, op huisvesting en emigratie. We moeten dat soms eens langzaam mediteren en zien of we bepaalde elementen van onze politieke cultuur niet moeten gaan onderwerpen aan een serieus gewetensonderzoek. Het recht op medische verzorging, op bijstand voor bejaarden, op kinderbijslag, volgens de instellingen van de afzonderlijke landen. Het is een fundamenteel recht van het gezin. De bescherming van veiligheid en gezondheid, met name tegen gevaar van drugs, pornografie en alcoholisme. De mensen die dat niet begrijpen, zeggen in de naam van de vrijheid dat alles moet kunnen. Ja, maar je moet ook je kinderen en je gezin, en je mag en je moet ze daartegen behoeden. Want dat zijn geen onschuldige dingen. Ten slotte moet ook de vrijheid om samen met andere gezinnen verenigen op te richten om zo bij de publieke overheid vertegenwoordigd te kunnen zijn, dat moet ook gewaarborgd kunnen worden. Er is op dit ogenblik in ons land een minderheid, maar heel belangrijk, die de scholen anders wil dan wat de meerderheid wil. En wel vreemd genoeg komt die minderheid die steeds meer groeit, hè, gelukkig, want het geloof wordt wakker ook bij de jeugd, maar die mensen hebben heel veel moeite om hun rechten te krijgen. Probeer maar eens een school op te richten. Dat ga je zien hoe die theoretische vrijheid van opvoeding die er bestaat op papier, in de werkelijkheid soms heel zwaar geschonden kan worden. Het is mooi te zien dat de sociale leer van de kerk een bepaald inzicht geeft waar het goede de bovenhand krijgt. Het is niet de wet van de sterkste, het is een kader van liefde. God wil dat de maatschappij gebaseerd wordt op verhoudingen van liefde zoals in een gezin. Daarom hebben de politici alle voordeel daarbij om het gezin te ondersteunen. Daarom zegt de catechisme van de katholieke kerk ook dat het vierde gebod een licht werpt op de andere verhouding in de samenleving. In onze broers en zussen zien wij de kinderen van onze ouders, dus ook onze broers en zussen moeten we beminnen. In onze neven en nichten, de afstammelingen van onze voorouders, in onze medeburgers, de zonen en dochters van ons vaderland, in de gedoopte, de kinderen van onze moeder, de kerk, in iedere mens een zoon of dochter van hem die onze vader genoemd wil worden. Zo zien we eigenlijk dat de kerk met haar visie de mensheid wil zien als een grote familie. En zo zien we ook dat onze relatie met onze medemens beleefd kunnen worden als persoonlijke relaties. We zijn geen individu's, we zijn personen met relaties. Het alternatief is het individu in de grote massa, een nummer. Wij hebben de ambitie in de kerk om het anders te doen. Wij denken dat de menselijke gemeenschappen bestaan niet uit individu's met rechten, maar uit personen met rechten en plichten. En daarom mag een goed bestuur zich niet beperken tot het waarborgen van de rechten, het vervullen van de plichten en het trouw uitvoeren van verbintenissen. Er moeten ook rechtvaardige verhoudingen tussen werkgevers en werknemers gewaarborgd worden, tussen bewindslieden en burgers. Er moet een natuurlijke welwillendheid bestaan om in overeenstemming met de waardigheid van de menselijke persoon bekommerd te zijn om rechtvaardigheid en broederlijkheid.
Thank you.
En zo zijn we aan het einde gekomen van deze catechese over de 10 geboden. Een volgende keer kunnen wij samen stilstaan bij een nieuw catechetisch thema. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.